luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Een hele goede morgen. Voor degenen van jullie die mij niet kennen, mijn naam is Casper de Haan en ik heb het voorrecht om interim voorganger in deze gemeente te zijn. En vanochtend ook met jullie de Bijbel open te doen op Daniël hoofdstuk 12. We gaan beginnen aan het laatste hoofdstuk van dit prachtige boek. En we gaan vandaag vers 1 tot en met 4 van dit boek samen behandelen. En voor we de tekst in gaan duiken, is het goed voor ons om te weten wat er in 1 Koningen hoofdstuk 8 vers 23 staat. Daar staat: Heere God van Israël, er is geen God zoals u, boven in de hemel of beneden op de aarde, die het verbond en de goedertierenheid houdt tegenover uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. Salomo begint dit stuk met zeggen: Heere God van Israël, er is geen God zoals u. En die God is de God die wij mogen leren kennen door het Bijbelboek Daniël heen. Die God is de God die we mogen zien. Die God is de God die ook de God van de kerk is. En die ons op zichzelf wil wijzen. Wij mogen zien dat de God van Israël de God van de kerk is. En hij gaat heel veel van zichzelf laten zien in de tekst van vandaag. Zoals hij tot nu toe heeft gedaan door heel Daniël heen. Maar we moeten dan niet denken, ja, maar dat was de God van Daniël. Dat was de God van Israël, heel ver af en niet voor nu. Want we mogen zien dat God niet veranderd is en dat hij dus de God van de kerk is. De God van Israël is ook jouw God. En we mogen dan zien dat Israël als Gods volk een blauwdruk is, ons een blauwdruk geeft van hoe God werkt, van hoe Gods werk is, Gods hart, hoe Gods liefde en Gods zorg is. En we mogen zien dat God trouw is aan zijn verbond, trouw aan wat hij zegt, trouw aan wat hij ons meegegeven heeft. En dan mogen we zien door Israël heen, door hoe God met Israël omgaat, dat God een trouwe God is, de God van de kerk vandaag. Dus laten we lezen in Daniël hoofdstuk 12 en dan beginnen we met vers 1. In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw genade. We danken u dat u de God van Israël bent, zoals u honderden keren in uw woord de Bijbel zegt. Maar dank u wel dat u ook de God van de kerk bent. En dat we mogen zien door hoe u met uw volk omgaat, door wat u hen geeft en hoe u met hen bent. Dat wij daarvan mogen leren hoe u ook met ons bent. Dus Heer, open onze ogen vandaag. Spreek tot onze harten. Want we hebben het nodig dat u ons aanraakt. Heren, ik vraag om wonderen, dat u bovennatuurlijke dingen doet in onze harten. We vragen ook om geloof, dat er mensen tot geloof komen vandaag. Dus Heren, we bidden dat u zal doen boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Heren, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een goed God bent. Laat er geen woorden van mezelf bij zitten, maar alleen maar wat u zegt en wat u doet. Dus Heren, we bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. Daniël ontvangt het visioen en deze 4 versen zijn de laatste delen van het visioen dat hij ontvangt. En hij heeft gehoord over dat dit gaat over wat uw volk in later tijd overkomen zal, zoals hoofdstuk 10 vers 14 ook zegt. Dus Daniël krijgt een visioen over de toekomst van Israël. En kijkend naar hoe Gods woord in elkaar zit, is het centrum van de wereld, van deze aarde, is niet Washington DC, is niet Amsterdam, ook al zouden we dat af en toe denken, is niet Den Haag, al zou Den Haag dat graag denken, is niet Moskou, is niet vul de stad maar in, het centrum is Jeruzalem. Want alles draait uiteindelijk om dat God plannen heeft die hij ten uitvoer gaat brengen. Plannen waardoor iedereen welkom is, maar wel plannen waarbij God een uitgekozen volk heeft en daarmee zijn wil gaat vervullen. En God laat zien dat hij zijn volk gaat bijstaan. Hij zegt namelijk in Daniël 12 vers 1, in die tijd zal Michael opstaan, de grote volk, hij die uw volksgenoten bijstaat. In de laatste dagen, in die tijd, zal God ervoor zorgen dat er iemand bij zijn volk is. En niet zomaar iemand. Dit is niet Pietje Puk de engel. Dit is de engel, als je het hebt over engelen. Dit is de engel die in Openbaring 12 met Satan strijdt en overwint. In Judas 1 vers 9 is Michael de engel die in gesprek is met Satan over het lichaam van Mozes. In Daniël 10 is Michael de engel die erbij gehaald moet worden om de vorst achter het Perzische Rijk, dus een demonische macht, te overwinnen. Dit is de machtigste engel die God gemaakt heeft. Hij was een gelijke van Lucifer, voordat Lucifer viel, is wat de commentatoren denken. En deze machtigste engel die wordt aangesteld over één volk, een klein landje, ergens weggestopt in het Midden-Oosten. En hij is de engel die dat volk bijstaat. Hij is de engel die dat volk beschermt, die voorkomt dat er erger gebeurt. Hij is de engel die opstaat in wat een benauwde tijd genoemd wordt. God kondigt aan dat er een benauwde tijd aankomt, maar hij zorgt er ook voor dat er ondersteuning, hulp en kracht voor hen is. Het zal een ongeëvenaarde tijd zijn voor Israël. En bedenk wat dat statement betekent. Als je het hebt over een volk dat op dit moment van schrijven in ballingschap zit en daardoor dus al verschrikkingen heeft meegemaakt. Een volk dat heftige en hele foute koningen over zich heeft gehad. Een volk dat oorlogen, vervolging, verdrukking en in de afgelopen 2 eeuwen pogroms, een holocaust en meest recent nog de 7 oktober verschrikkingen heeft meegemaakt, inclusief alles wat er aan oorlogen daarna gevolgd heeft. En de conclusie is hier, het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Er wacht Israël dus nog meer. Soms vragen we ons af als christenen, waarom moeten wij bidden voor Israël? Nou, laten we beginnen met dat de Bijbel ons het opdraagt. Dat moet al genoeg reden zijn om het te doen. Maar de tweede reden is, als je dit leest, wetende wat de geschiedenis van dit volk is, wetende dat er dus nog iets gaat komen wat heftiger is dan wat ze hebben meegemaakt, hoe kunnen we dan niet voor hem bidden? Hoe kunnen we dan niet voor hen bidden dat God hen bijstaat, hen ondersteunt, hen kracht geeft, hen, zoals Sander ook zei, wijst op de Heer Jezus? Hoe kunnen we dat dan weigeren? Laten we bidden voor Israël, zeker ook wetende wat er gaat komen. Bijbelcommentator Smith heeft gezegd, de Jood is altijd een doelwit van Satan geweest. Hij heeft geprobeerd hen te vernietigen omdat hij wist dat God heeft bepaald zijn plannen door dit volk te volbrengen. Daarom heeft Satan in het verleden herhaaldelijk geprobeerd het volk Israël te vernietigen om de plannen van God te dwarsbomen. Einde citaat. Dat is wat Satan tot op de dag van vandaag probeert. Gods volk vernietigen, omdat God door dat volk zijn plannen wil volbrengen. Wetende dat dit is wat er komt, wist God dat Israël bescherming nodig had. En hij stuurt niet zomaar iemand. Hij stuurt de machtigste engel die hij heeft om zijn volk bij te staan. En dat gaan ze nodig hebben, want Jezus spreekt in Matteüs 24 over een grote verdrukking zoals er niet is geweest vanaf het begin van de wereld en zoals er ook nooit meer zal zijn. En hij zegt zelfs dat als de dagen niet ingekort zouden worden, er geen vlees behouden zou worden. Dat is de tijd waarin Israël zich uiteindelijk gaat bevinden. Het is eenzelfde omschrijving zoals we in Daniël 12 lezen. En in Openbaring 12 lezen we wat meer details over het moment dat de draak Satan de vrouw gaat vervolgen wat een beeld is van Israël. En hij gaat Israël daarin op bovennatuurlijke, bizarre, heftige manieren aanvallen. Om Israël te pakken, Gods volk. Maar in alles heeft God Michael gegeven, Michael. De grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Satan is begrensd in zijn macht. En Michael is een van de manieren die God heeft om Satan in toom te houden. Want God bepaalt de grenzen van wat Satan mag doen. Dat zie je ook in het Bijbelboek Job. Soms denken we dat de wereld compleet alle remmen los heeft en dat niemand het meer onder controle heeft. Maar de God van Israël heeft altijd alles onder controle. Zelfs al voelt het niet zo, lijkt het niet zo, schreeuwt alles dat het niet zo is. God heeft alles onder controle. En hij gebruikt ook alles wat er gebeurt. Dat zien we ook, want aan het einde van Daniël 12 vers 1, in die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. God wil zijn volk redden, zoals hij tot op de dag van vandaag voor ieder mens wil. Want Jezus stierf voor de zonde van de wereld, zegt 1 Johannes 2 vers 2. Ieder die opgeschreven staat in het boek van Israël zal ontkomen, zegt dit vers. En dat is in lijn met wat we ook later zullen zien in Romeinen hoofdstuk, of wat we gezien hebben, sorry, in Romeinen 11. Alweer een tijd geleden, maar dat er komt een moment dat heel overlevend Israël zich daadwerkelijk zal richten tot Jezus en zal zeggen, Yeshua Moshiach, Jezus is de Messias. Dat moment gaat komen en daar lezen we hier al over. En die God, die wil dat dat gebeurt met alle Joden, wil dat met ieder mens. De God van Israël is ook jouw God, want hij wil dat jij tot geloof komt als jij nog niet gelooft. Hij wil dat jouw buren, jouw vrienden, jouw familie, jouw kinderen, jouw opa, oma, ouders, wie dan ook, tot geloof gaan komen. En hij gaat ze daar elke dag de kans voor geven, want hij wijst de mens op zichzelf. God is trouw aan het feit dat hij ieder mens wil redden. Alleen niet iedereen neemt dat offer aan. Ik zag iets voorbij komen toen met de vraag van waarom is er nog kwaad in de wereld? Waarom wordt niet iedereen gered? Er was een predikant en die gaf het voorbeeld. Als er zoveel zeep in de wereld is als wij hebben, waarom zijn er dan nog vieze mensen? Denk daar eens over na. Denk hoeveel zeep er in de supermarkt staat. Waarom zijn er mensen dan nog vies? Nou, omdat er mensen zijn die weigeren om zeep te gebruiken. Waarom wordt niet iedereen gered? Omdat sommige mensen weigeren om de reddingsboei die hen toegeworpen wordt aan te nemen. Het is niet Gods schuld, want hij gooit de reddingsboei. Wij moeten het accepteren, wij moeten het aannemen. En God gooit die reddingsboei naar iedereen, want Jezus stierf voor de zonde van de wereld. En die God die trouw is aan zijn verbond met Israël, dat hij sloot in Genesis 2. Die God zegt, ik ben niet veranderd in Malachi 3. Ik ben niet veranderd. En dat betekent dat wij altijd op hem kunnen vertrouwen. Dat wij hem altijd ons leven kunnen toevertrouwen. Want hij is de God die niet faalt. De God die niet zal stoppen met trekken. De God die niet zal stoppen met mensen tot zichzelf trekken. Hij is de God die trouw is. In Maleachi 3 vers 6 en 7 zegt God het in de uitgebreide vorm als volgt. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U kinderen van Jacob bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Dat is wie God is. Dat is wat God tegen Israël zegt. Keer terug. En natuurlijk is Israël niet hetzelfde als de kerk en de kerk is niet hetzelfde als Israël. De kerk heeft Israël niet vervangen en andersom. Het zijn twee entiteiten waar God een plan mee heeft. Maar God is hetzelfde. God is dezelfde God en hij wil dat mensen komen, dat jij komt, dat ik kom en dat we terug blijven komen. God blijft trekken. Hij verwoordde het als volgt, God zelf tegen Jesaja, in Jesaja 46 vers 4. Tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Jesaja 46 vers 4. Dit is hoe God omgaat met Israël. En dit is hoe God omgaat met zijn kerk. Hoe hij voor jou zorgt. Dit is hoe hij omgaat met zijn uitverkorenen. En we weten uit Romeinen 8 vers 29. Dat iedereen die gelooft in de Heer Jezus uitverkoren is om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Om te worden zoals hij. En we zien Gods omgang met zijn uitverkorenen. We zien Gods zorg, Gods bescherming, Gods trouw, Gods onveranderlijke karakter. En we mogen dan weten dat we in het nieuwe verbond met de Heer Jezus zekerheid hebben. In de moeite, in de strijd. Ook al snappen we niet hoe die strijd uit gaat pakken. Ook al snappen we niet waarom we er doorheen moeten gaan. Al voelt het uitzichtloos. God is bij je. God beschermt je, zelfs als dat betekent dat je soms pijn hebt. Maar God is trouw. Jij bent in Gods handen onder zijn bescherming, onder zijn verbond, als jij in de Heer Jezus gelooft. Jouw toekomst staat vast in de Heer Jezus. Hij zorgt voor jou in en door de Heer Jezus. En door Jezus' offer ben je verzegeld met de Heilige Geest. En staat jouw naam in het boek des levens. Dus geloof in Jezus. Want als jij in hem gelooft, dan is dat wat het verschil maakt. Niet dat je het zelf verdient, niet dat je het zelf doet. Geloof is een keuze. Hij redt, jij accepteert alleen zijn reddingsboei. En het geloof is dat accepteren. Maar we mogen zien dat de God van Israël degene is die bijstaat. Die helpt, die zorgt. Die geeft dat we kunnen ontkomen. Wat betekent dat er een eeuwigheid bij hem is. En dat is de God van de Bijbel. Dat is de God van de kerk. De God van Israël is degene die bijstaat, die ons een toekomst geeft en is onze God. Laten we vers 2 en 3 lezen van Daniël 12. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren, voor eeuwig en altijd. Daniël krijgt hier in zijn visioen te zien dat er in de laatste dagen een opstanding zal zijn. Dat er mensen uit het graf op zullen staan. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad of eeuwig afgrijzen. En we zien hier ook weer Gods omgang met de mens, waarbij het onderscheid geloof is. De verstandigen, degene die inzien en geloven dat Jezus Christus de Messias is, zij zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, zegt vers 3. Degene die vele rechtvaardigen, zullen als de sterren zijn. Iedere gelovige zal blinken, iedere gelovige heeft een prachtige toekomst. Maar degenen die het evangelie gedeeld hebben, zullen heviger blinken dan alle. Iedere christen van Joodse en heidense komaf zal blinken. Maar God beloont ons ook nog eens voor het werk dat we door zijn leiding mogen doen. En besef je wat dat betekent? Hij is degene die kwam. Hij is degene die stierf, die opstond uit de dood. Degene die terugging naar de hemel. Hij is degene die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij is degene die de reddingsboei uitgooit. Hij is degene die dan het werk in ons doet. Hij is degene die de werken voor ons bereidt. Hij is degene die ons in staat stelt. Hij is degene die ons er doorheen draagt. En wij krijgen een beloning. Zo zou het dus op je werk moeten gelden. Dat iemand anders al het werk doet en jij een beloning krijgt. Dat heet oneerlijk. Zeker als wij al het werk doen en iemand anders beloond wordt. En nu denken we allemaal, ja, maar zo werkt dat ook echt op mijn werk. Dat bedoel ik niet. Dit gaat om het eeuwigheidswerk van God. Dit gaat om zoiets moois. Dit gaat om blinken en meer mogen blinken. Het gaat erom dat wij blinken zoals God dat van ons wil. Het gaat erom dat wij doen wat God van ons vraagt. En dat we niet afgeleid zijn door andere dingen. Het gaat erom dat wij velen rechtvaardigen in de zin van dat wij dat evangelie brengen en vertellen. Het gaat erom dat wij dan inzien,
Heer, het is uw werk. En het feit dat u mij wil belonen daarvoor is ongelooflijk. En dat het ons aanzet om God alleen nog maar meer te prijzen, meer te willen dienen, meer overgegeven te zijn, meer in hem te zijn, zoals de dames ook afgelopen weekend bij het vrouwenweekend hebben mogen horen. Hoe prachtig is het dat God dit alles voor ons doet, dat hij het werk doet en dat wij uiteindelijk de beloning mogen ontvangen. En dat zijn beloning is dat wij in eeuwigheid bij hem zijn. Hoe fantastisch mooi is dat. In 1 Korinthe 3 schrijft Paulus het volgende over de werken die wij doen als christen. In vers 12 tot en met 14. Of nu iemand op dit fundament, dat is het fundament Jezus Christus, bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is zal het vuur beproeven. Als iemand werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Dat is waar dit over gaat. Een loon voor het werk dat God ons geeft. Een loon voor de dingen waar hij ons toe in staat stelt. En dat geeft hoop. Hoop voor de toekomst, hoop voor dit leven, dat de dingen die we mogen doen, ook al lijkt het niet significant, ook al lijkt het als iets wat niemand ziet, wat niemand weet. Neem bijvoorbeeld als thuismoeder dat je in alle rust de billen van een baby staat schoon te maken in de plaats van dat je geïrriteerd bent over dat je dat weer moet doen. Denk aan dat je op je werk ongezien werk doet, wat niemand weet en niemand ziet, wat geen of weinig beloning krijgt vanuit menselijk perspectief. Maar je doet het voor de Heer. Dat je doet wat God van je vraagt, ook als niemand het weet, niemand het ziet, en dat je weet, ik doe het voor u. En daar mag ik voor beloond worden. Het geeft ook hoop voor de huidige situatie, dat als je door moeilijkheden heen gaat, dat je mag weten dat er een toekomst is met hoop in Christus. Dat je mag weten dat als je daar volhardend op een God-erende, door de geest geleide manier doorheen gaat, dat je mag weten dat God dat ook zal belonen. En als je situatie hopeloos en onoverkomelijk lijkt, is het antwoord maar God. God die het verschil maakt. God die ingrijpt. Ik had gisteren het voorrecht om met mijn oudste dochter naar het Corrie ten Boomhuis te gaan. Dat is echt heel erg aan te raden. Als volwassen vent stond ik een aantal keer bijna flink te huilen daar. Als je daar hoort over het geloof van deze vrouw. Over wat zij meegemaakt heeft. Over wat anderen daar hebben meegemaakt. Als je ziet dat ze in een schuilplaats zitten waar ze met 6 mensen 47 uur hebben gezeten zonder water. En dat God die mensen daar behouden heeft. Dat is ongelooflijk. Maar ik was daar en er is daar een prachtig gedicht wat Corrie ten Boom ook op wat er ook op allemaal kaartjes en dingetjes staat. En sorry, die heb ik niet voor de vertaler. Dus moet je even goed meeluisteren. Maar dat gedicht gaat als volgt. Mijn leven is een weefsel tussen mijn God en mij. Niet ik kies uit de kleuren, heel doelbewust werkt hij. Soms weeft hij er verdriet in en ik door onverstand vergeet hij ziet de boven en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten en de spoed niet meer schiet om, zal God het doek ontvouwen en verklaart hij het waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast gouden en zilverdraden, zo komt zijn plan tot stand. Wij willen het liefst als mensen alleen maar die gouden en die zilveren draden. Wij willen alleen maar die mooie en die prachtige en die geweldige dingen. We willen niet die donkere dingen waar we doorheen moeten. Maar God gebruikt het allemaal om een prachtig weefsel te maken. En in het geval van dit gedicht is het dan dat je de achterkant van een kroon ziet, wat een ongelofelijke rotzooi aan draden lijkt. En niemand begrijpt het waarom, totdat je naar de andere kant kijkt. En het een prachtige kroon is. Wij begrijpen soms niet waarom we door dingen heen moeten. Als je terugdenkt aan vers 1 van wat we gelezen hebben in Daniël 12. Die verschrikkingen waar Israël doorheen moet. dat heeft als doel dat God uiteindelijk een kroon op het hoofd kan zetten van degene die in Jezus Christus geloven. De situatie waar jij doorheen gaat, en ik wil niet doen alsof dat niks is, want dat is niet zo. Jij gaat misschien door iets heel moeilijks heen, iets wat bijna niemand kan begrijpen. Maar God wil het gebruiken om jou op zichzelf te wijzen. God wil het gebruiken om uiteindelijk jou er doorheen te helpen en jou op zichzelf te wijzen, zodat je ziet wie hij is. Zoals hij dat met Israël wil, wil hij ook dat jij ziet wie hij is. En dat jij als een van de verstandigen zal blinken als de glans van het hemelgewelf, voor eeuwig en altijd. Want dat is zijn doel. Richt je daarom op Jezus. In je situatie. Ondanks je situatie. Vertrouw op hem, want geloof is het verschil tussen degene die verstandig zijn, die tot eeuwig leven zullen gaan, en de anderen die tot smaad of tot eeuwig afgrijzen gaan. Geloof in Jezus is het verschil. Jezus kwam naar de aarde voor jou, zodat jij eeuwig bij hem kan zijn. Geloof in Jezus is wat verstandig maakt in deze termen, is wat je opgeschreven in het boek laat zijn. Dus geloof in Jezus, dan sta jij in dat boek en heb jij een hoopvolle toekomst. Als jij niet in de Heer Jezus gelooft, dan wacht er eeuwig afgrijzen, oftewel de hel waarin jij eeuwig gescheiden bent van Gods goedheid. Eeuwig gescheiden van de liefde van God. Omdat jij zelf de prijs moet betalen voor je zonde. Want iemand moet die prijs betalen. En geloof in de Heer Jezus is dat je ziet dat hij die prijs voor jou wilde betalen, betaald heeft en dat je het accepteert. Jezus verwoordt het als volgt in Johannes 20, vers 29 tot en met 31. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Dat mogen wij zijn, degene die Jezus niet in levende lijven gezien hebben. Johannes gaat verder. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat is waar het om gaat vandaag. Dat heb jij nodig. Dat is wat Israël nodig heeft, wat ieder volk nodig heeft. Dat is waar wij op gewezen worden en dat is ook wat het verschil maakt in jouw situatie. Geloven in Jezus, vertrouwen op Jezus, alles aan hem geven. De God die trouw is aan zijn volk is de God die trouw is aan jou in Jezus Christus. Laten we het laatste vers lezen van vandaag, Daniël 12 vers 4. De engel zegt: maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Daniël heeft onder de leiding van de Heilige Geest geschreven. Dus hij moest het niet geheim houden op de manier dat hij het weg moest stoppen en niemand mocht het ooit weten. Het heeft meer het idee van dat hij het moest bewaren, zodat men het kon gaan onderzoeken en de kennis zou gaan toenemen. En dat is iets heel bijzonders, dat is iets prachtigs en dat is iets waarin wij ook echt mogen groeien samen. Dat is het kennen van God. Want volgens Johannes 17 is dat het eeuwige leven, Jezus kennen. En hij wil ook dat we zijn woord onderzoeken. Bijvoorbeeld in Psalm 1, dat gaat over het mediteren op Gods woord. Ook in 2 Timotheus 2 worden we opgeroepen allemaal om het woord van God recht te snijden. En het doel is hem kennen, de God van Israël kennen, de God van de kerk kennen. God zegt in Jeremia 9 vers 23 en 24, zo zegt de Heere, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent, dat ik de Heere ben. Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Begrijpen en God kennen dat hij de Heere is. Dat is wat God voor ons wil. Dat is waar wij in mogen investeren. Dus voordat je hem dient, is het kennen van God belangrijk. Het belangrijkste wat wij kunnen doen in dit leven is God kennen. Nog belangrijker dan al het andere dat we kunnen doen. En dat vraagt onderzoeken en toenemen in kennis, is wat Daniël 12 vers 4 zegt. Maar hoe doe je dat? Moet je meer preken gaan luisteren? Moet je de juiste podcast vinden? Het juiste bijbelleesplan vinden? Het juiste dagboekje vinden? Meer YouTube-video's van christenen kijken? Wat moet je doen? Wat doen heiligen al 2000 jaar? Hele hoop valt er dan af. Podcasts, YouTube, hele hoop bijbeldagboeken vallen af. Het begint met iets heel erg belangrijks. En dat is, word vervuld met de Heilige Geest. Zoals Efeze 5:18 zegt. De Geest woont in de christen. Maar door zonde, door afleiding en dergelijke, is het alsof wij een soort vaas met gaten erin zijn. Waardoor de Heilige Geest spreekwoordelijk gezien uit ons wegvloeit. We luisteren niet, we zijn niet gevoelig en daarom moeten we continu bijgevuld worden. Dat is wat de grondtekst in Efeze 5:18 ook zegt. Maar word continu bijgevuld met de Heilige Geest, is de vrije vertaling. Jezus droeg zijn werk op aarde ook over aan de Heilige Geest, zegt hij in zijn afscheidsspeech vanaf Johannes hoofdstuk 14. Dus hebben we de Heilige Geest dagelijks nodig. En dat is het startpunt. Ik geloof ook dat de doop met de Geest nodig is, waarbij de Heilige Geest over de apostelen kwam, zoals in Handelingen 2 ook staat. Dat is niet dat je een nieuwe ervaring hebt en dat het alleen maar zo is als je tongentaal spreekt. Dat is allemaal niet waar. We zien gewoon dat de Geest over de apostelen kwam en daarna gingen zij op weg om de Here te dienen. We mogen wandelen in de Geest, zegt Galaten 5. De vrucht van de Geest hebben, geleid door de Geest, zijn Romeinen 8. Dus we hebben dagelijks de Heilige Geest nodig in ons hele leven. En hoe mooi is het dan dat we volgende week ook Pinksteren mogen vieren. Maar we hebben de Heilige Geest nodig als startpunt. Want de Heilige Geest is degene die ook als tweede ons kan helpen om Gods woord te lezen en te begrijpen. Psalm 119 vers 18 zegt, ontsluit of open mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Alleen de Heilige Geest die het woord inspireert kan dat in ons doen. Preken luisteren is dus goed en is ook nodig. Het zou een beetje gek zijn als ik zei dat het nutteloos was terwijl ik een preek sta te geven. Maar wat beter is dan jezelf helemaal scheel luisteren aan preken is bijbellezen. Want dan kan de Geest direct tot jouw hart spreken. Ook zelf je bijbel lezen is beter dan al stille tijd een commentaar lezen. Hoe goed dat commentaar op de bijbel ook kan zijn. Want God wil direct tot jouw hart spreken door zijn woord. En daarom heeft hij ons ook dat woord gegeven. En de Geest wil dat woord dan ook direct toepassen op jouw leven. Dus de Geest wil je leiden om het woord te lezen, om erop te mediteren, oftewel om na te denken over de tekst. Ik ben bijvoorbeeld zelf in mijn stille tijd bezig in de psalmen met bezig zijn met de zin, mijn ziel dorst naar u. Ga daar eens over nadenken, wat is dorst? En hoe vaak heb je dorst? Heb je dorst naar een beker spijkers of heb je dorst naar een beker water? Het gaat om iets wat je ziel en je leven vervult, wat je nodig hebt om te overleven. Zo mag ik zijn in mijn verlangen naar de Heer. En dan kan ik alleen maar zeggen, Heer, zo vaak heb ik dat niet. Geef mij dat verlangen. Dat is mediteren op Gods woord. Gaan stilstaan bij wat zegt de tekst nou eigenlijk. Dat is diepgang boven hoeveelheid in lezen. En daar wil de Heilige Geest je in leiden. Neem de tijd om wat je leest in te laten werken op je ziel. En vraag de Geest om de tekst te openbaren aan je. Want dan mogen we God gaan kennen. Dan mogen we het onderzoeken en toenemen in kennis van de God die we aan het dienen zijn. De God die we mogen kennen. We mogen ook als derde mogen we bidden. Het is goed om te bidden voordat je gaat lezen. Maar de Geest wil ons ook leiden om te bidden zonder ophouden, zoals 1 Thessalonicense 5 ook opdraagt. En dan mogen we erkennen dat gebed hulpeloosheid en overgave is. Ik kan het niet. Deze situatie is te groot voor mij, Heer. Dus ik kom bij u. We leggen de situatie en onszelf bij God neer. We herkennen en erkennen dat we God nodig hebben. Zijn voorziening en leiding. Maar het is zo makkelijk om, wanneer je gaat bidden, toch uiteindelijk zelf weer dingen op te pakken. Want gebed kan traag voelen. Maar het gebeurt niet. En ik heb er al 3 keer voor gebeden in de laatste 5 minuten. En er is nog niks gebeurd. Het kan doelloos voelen. Heer, waarvoor moet ik eigenlijk bidden? Het kan nutteloos voelen. Met ja, maar er gebeurt niks. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat God aan het laten zien is dat zijn timing anders is dan die van jou. Dat zijn manier vaak ook anders is dan jouw manier. Vaak als wij het gevoel hebben, ja maar Heer, er gebeurt niks, betekent het eigenlijk, er gebeurt niet wat ik wil. Op mijn tijd en op mijn manier. Dus Heer, schiet even een beetje op alstublieft. Nee, we mogen leren om overgegeven aan God te zijn. Om alles bij hem te leggen en dan het ook daar te laten. Ook dat is dat we dingen leren onderzoeken. Is dat uw wil? Nou nee. Is dat uw wil dan? Nou misschien die kant op. En dan mogen we door gebed heen geleid worden. Andere dingen hoe we kunnen onderzoeken en toenemen in kennis. Dan heb ik nog 3 korte eigenschappen ervan. Is dat we discipelschap nodig hebben. We hebben het nodig om langs zij te komen bij een andere christen. En samen de Heer beter te leren kennen. In Titus 2 worden niet voor niets oudere broeders opgedragen langs zij te komen bij jongere broeders. En oudere vrouwen, oudere zusters bij jongere zusters. Omdat we het simpelweg nodig hebben om naar een goed voorbeeld te kijken. Want een voorbeeld doet volgen, jammer genoeg ook een slecht voorbeeld. Dus oudere mannen, oudere vrouwen naar deze gemeente, ga vragen wie jij mag discipelen. Jongere mannen en vrouwen, zoek iemand biddend op door wie jij gediscipeld mag worden. Want op die manier onderzoeken we ook, oké, is dit een wijs iets om te doen? Gaan we kijken, is dat Gods weg? Of heeft hij een andere weg? We hebben allemaal hier een taak in om samen te onderzoeken en in kennis toe te nemen. Dit zijn cruciale relaties voor jou als christen. En dit is ook iets wat God door de hele Bijbel heen doet. Kijk maar naar Mozes, die had Jozua. Als een van de voorbeelden, Elia had Elisa, Paulus had een Timotheus, Jezus had zijn 12 en zijn 3. Zo heb je heel veel voorbeelden van hoe wij dit nodig hebben. Een ander punt is dat we ook een levensstijl van bidden en vasten moeten hebben, zoals ook Jezus zegt in Matteüs 17. Dus het kan goed zijn om in het onderzoeken en in het willen toenemen van kennis extra tijd voor God te maken door te vasten. Een dagdeel, een dag, een aantal dagen. Je kan vasten van je sociale media, dan zal je zien hoeveel tijd je opeens hebt. Maar het gaat erom dat je jezelf iets voor een tijd ontzegt om meer tijd met God te hebben. Meer tijd om te onderzoeken, meer tijd om te bidden, meer tijd om te investeren in een ander. En als laatste is het ook goed om goede bijbelgetrouwe boeken te lezen. Dus dat je je Bijbel leest moet buiten kijf staan, maar dat je ook een boek ernaast leest. Bijvoorbeeld dat boek Ik, de wortel van de zonde ontmaskerd, wat we met verschillende mensen in de gemeente aan het lezen zijn. Dat boek, dat ik wilde een niet zo nette Engelse zin gebruiken, maar dat boek doet heel veel in mijn hart, is heel veel aan het ontwortelen in mijn hart en het doet pijn en het is niet allemaal leuk, maar het is zo goed. Omdat het een aspect van Gods woord belicht dat in mijn hart nodig is. Je gaat daardoor dingen zien die je nog niet eerder gezien hebt. Je gaat onderzoeken, je gaat toenemen in kennis en je gaat daardoor zien dat God zoveel van jou houdt, dat hij dingen uit jou wil halen, dat hij je wil bemoedigen, dat hij je wil helpen door dingen heen. Wat ik niet bedoel met dit lijstje is, hier heb je een lijst succes en als je dit niet doet, ben je geen goed christen. Het zijn geen moetjes. Het is niet zo dat als je dit niet doet, dat je dan nu druk moet voelen of moet denken, oh, maar daar heb ik eigenlijk geen tijd voor, dan ben ik waarschijnlijk niet goed bezig. Wat ik gedaan heb, zijn manieren geven, ideeën geven van hoe wij God beter kunnen leren kennen. En als jij tijd hebt door jouw situatie om 5 minuten Bijbel te lezen en gedurende de dag af en toe te bidden, dan is dat wat jij kan doen. Maar we mogen ook kritisch naar ons leven kijken om te zien of we niet tijd aan dingen besteden die we beter aan de Heere zouden kunnen besteden. En dan opeens ga je zien dat er ook andere ideeën en manieren zijn om onze God beter te leren kennen. Om de God van Israël, die ook jouw God is, te gaan zien voor wie hij is. Want Gods liefde zien zet aan tot handelen naar zijn liefde. Zien hoe groot God is, zet aan tot handelen naar zijn grootheid. En dat begint met het onderzoeken van wie God is, van zijn woorden. En hoe we hem mogen kennen, hoe we hem mogen zien, is hoe dat ook tot uiting gaat komen. Hoe jij God kent, is hoe jij God gelooft. Dus investeer in jouw relatie met God. Want dat heb jij nodig. Als je nog niet in Jezus gelooft, als zoon van God, dan is vandaag het moment om te kiezen. En dat zeggen we elke week. En we menen het elke week. Want je weet niet of je morgen nog hebt. Je weet niet of je er vanmiddag nog bent. Kies voor Jezus. Kies om Jezus' offer aan het kruis te accepteren. Want hij stierf ook voor jouw zonde. Kies om te geloven dat hij van je houdt. Dat jij een zondaar bent en zijn vergeving nodig hebt. Geloof in Jezus en leef, is wat de Bijbel zegt. Broeder, zuster, de God van Israël is ook jouw God. God beschermt, zoals hij Michaël de aartsengel aan zijn volk gaf, beschermt God jou ook en is hij bij jou. Zelfs als dat betekent dat je door moeite heen gaat. God is degene die hoop geeft, want Israël had hoop nodig. God is degene die ook voor jou hoop wil zijn in jouw situatie. God laat zich ook kennen. Israël mocht hem kennen en jij mag hem ook kennen. Zo groot is die God. En dat is de God die wij mogen dienen, de God die we mogen kennen, de God die van jou houdt, de God die bij jou is in jouw situatie. Ren naar hem toe, want hij alleen is God. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor wie u bent, voor uw genade, voor uw liefde. We danken u voor de zegen dat we aan uw voeten mogen komen. En dank u wel dat u de God bent die niet verandert. Dank u wel dat u de God bent die van oudsher af mensen tot uzelf wil trekken. Dank u wel dat u daarmee doorgaat en dat u dat ook vandaag voor een ieder wil. Heer, en u weet wie hier zitten die nog niet in u geloven. Heer, laat hun laatste vragen en twijfels wegvallen. En help ze om vandaag de keuze te maken voor u. En als jij degene bent die nog niet voor Jezus gekozen heeft, maak dan op dit moment die keuze. Spreek de persoon naast je aan of hij of zij met je wil bidden. Je kan ook zo aan het einde van, of terwijl we zo direct gaan zingen, kan je naar de mensen toe lopen die achter in de zaal staan met een keycord. En die willen graag met je bidden. Maar maak die keuze. Heren, we vragen dat u harten overtuigt, ook van degenen die al in u geloven, maar die misschien voelen, ja maar Heer, het is zo nutteloos. Of het is zo doelloos, of het is zo zwaar, of het is zo onoverkomelijk, zo uitzichtloos. Heere, geef dan hoop en laat zien dat u de God bent die bij ons bent. Help ons om een blik op de toekomst te hebben, door te beginnen met onze ogen op u te richten. Heere, dank u wel ook voor degenen die door een seizoen van vreugde en blijdschap gaan. Help ook hen om te volharden en hun blik op u te houden. Heren, maar we vragen bovenal dat u laat zien wie u bent. Dat u wonderen doet in ons. We vragen dat we zullen zien dat u als God van Israël ook onze God bent. En dat wij u mogen vertrouwen omdat u die geweldige, fantastische God bent. Dus Heren, spreek tot onze harten. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een genadig en goed God bent. Toon ons uw glorie, toon ons uzelf. Laat ons toenemen in kennis. Help ons om te onderzoeken. En Heer, om te zien wie u bent, om uw liefde en uw goedheid, uw grootheid, uw genade te zien. Heer, want die zijn beter dan dat in woorden is uit te drukken. Dus Heer, toon ons uzelf. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat u een goed God bent. We bidden, we vragen, we danken in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now. the old.